Radio Mol Podcast. Dit is Studio Lokaal. De actualiteit uit Mol en omstreken. Met Stef Geraerts.
Deze week vertellen de zussen Evelien en Marlies Bosmans over Geisha, een podcast waarin ze de familiale doos van Pandora openden. We trekken naar het bezoekerscentrum Tableau, waar jongeren hun inzichten geven over gezondheid en milieu in het kader van een 3xG-studie. En we blikken terug op de verhuis van zuster Norbert, de laatste kloosterzuster van het Heilig Hart Ziekenhuis in Mol. Daarnaast maken we ook graag tijd voor een innovatief project dat de strijd aangaat tegen kanker. We onderzoeken waarom een compostbak vanaf januari verdriedubbelt in prijs. En we blikken vooruit naar de jaarlijkse kerstmarkt van Minmo. Wees welkom.
Studio Lokaal.
En we begonnen deze week met fantastisch nieuws uit onze gezondheidszorg. Want Pantera, dat is een samenwerking tussen SCK, CEN en IBA, kreeg deze week de toelating om een eerste vestiging neer te poten. Daardoor kan het bedrijf haar positie als wereldleider in de productie van radioisotopen verder versterken. Het college van burgemeester en schepenen uit Mol heeft een omgevingsvergunning goedgekeurd voor de bouw van Pantera. Een bedrijf dat een cruciale rol zal spelen in de productie van radioisotopen als nieuw wapen in de behandeling van kanker. CEO Sven van den Bergen legt ons uit wat de bedoeling is.
In de eerste plaats zullen wij onze eigen kantoren hebben en dat zal al een heel fijn gevoel geven aan alle medewerkers uiteraard. Maar daarnaast ook een belangrijke stap in de richting van de opbouw van het proces zelf. Want zonder een dergelijke faciliteit om de componenten te assembleren en ook de stockage te doen van de verbruiksgoederen die we nodig hebben, dan zouden we niet verder geraken. Dus het is een eerste belangrijke stap. Een eerste stukje vastgoed van Pantera dat opgericht zal worden. Ja.
Een mijlpaal waardoor het bedrijf zich verder kan toespitsen op de ontwikkeling van radioisotopen.
Dat is eigenlijk een chemische stof die radioactief is.
Maar waarom wordt die geproduceerd?
Er is een nieuwe evolutie in de kankerbehandeling waarbij dat radioactieve elementen vastgehangen worden aan klassieke chemische moleculen. Die chemische moleculen die zoeken kankercellen op en leveren daar dus ook de radioactieve stof af. Waarna dat die radioactieve stof, op het moment dat die haar straling uitzendt, lokaal die kankercellen gaat bestralen en dus gaat doden. En dat is dus een heel gerichte therapie die nu in volle ontwikkeling is en waarvoor dat Pantera een ingrediënt zal produceren.
SCK SCN in Mol produceert al langer radioisotopen, maar nu is er een belangrijk verschil.
In dit geval hebben we het dus over een therapeutische toepassing, die bovendien ook nog eens innovatief is in het feit dat we met een alpha-emitter werken. En een alpha-emitter is eentje die zeer lokaal, één of twee cellen, ver eigenlijk haar straling uitzendt, waardoor dat enkel de kankercellen eigenlijk gedood worden en het omliggend weefsel onaangetast wordt gelaten.
Een techniek die ook voor de patiënten duidelijke voordelen biedt.
De resultaten van de testen die momenteel uitgevoerd worden zijn zeer, zeer veelbelovend. Het is ook niet op één soort kanker gericht, dus het betekent eigenlijk dat je die radioactieve stof via de moleculen die je eraan vasthangt, kan gaan sturen richting de specifieke kankersoort. Dus elke patiënt zal op dat moment een op haar of zijn kanker gerichte medicijn ingespoten krijgen. Typisch worden daar, laten we zeggen, tussen de 3 en de 6 inspuitingen met een zeker aantal maanden tussen toegediend aan de patiënten. En op dat moment kan je bijna live volgen, zou ik bijna zeggen, hoe de kanker reduceert in dat lichaam. En via de diagnostische procedures, ook vaak met radioisotopen, zie je werkelijk die kanker verdwijnen in die personen hun lichaam.
En ook qua bijwerkingen zijn er heel wat voordelen.
In het geval van radioligandtherapie zijn die side effects zeer, zeer beperkt en zullen sommige patiënten zelfs niet eens merken dat ze behandeld worden, behalve dat ze zich veel beter gaan voelen. Dus Pantera heeft daar een volledig nieuw procedé ontwikkeld met een totaal andere vorm van bestraling die zeer innovatief is en die eigenlijk nog nergens ter wereld wordt toegepast.
Om het alpha-isotoop ook voor de commerciële markt ter beschikking te stellen, ontwikkelde Pantera haar eigen technologie.
Wij zijn het enige land ter wereld dat in grote hoeveelheden nog zuivere radium-226 in onze voorraad heeft, dankzij opnieuw het SCK-CN, die daar een historische stok van heeft. En dus dankzij dat ingrediënt, die radium-226, en de versneller, die ook een Belgisch product is, van de firma IBA in Wallonië, zijn wij in staat om dat gloednieuwe procedé van productie van actinium-225 op grote schaal naar België te brengen en vanuit België ook de hele wereld te bevoorraden.
Iets waar wij als Molenaar natuurlijk weer bijzonder fier op zijn.
Dit is Studio Lokaal. Het geluid van de camper. De actualiteit uit de regio met Stef Geraerts.
En dat is trouwens niet het enige nieuws uit de gezondheidszorg, want in het Heilig Hart ziekenhuis van Mol is zuster Norbert deze week verhuisd naar de Witte Meren. En zo komt er een einde aan een stukje geschiedenis van het aanpalende kloostergebouw dat binnenkort plaats moet ruimen voor een nieuwe vleugel. Om zuster Norbert op een gepaste manier uit te wuiven, schoven we mee aan tijdens een verrassingslunch. Met de verhuis van zuster Norbert kwam er deze week een einde aan meer dan 125 jaar verwevenheid tussen de gasthuiszusters Augustinesse en het ziekenhuis van Mol. Het ziekenhuis werd in 1898 opgericht als bijhuis van het Sint-Jans Hospitaal in Tiene, dat onder leiding stond van deze eeuwenoude kloosterorde. Zo'n 58 jaar geleden verhuisden de zusters officieel van Tiene naar Mol.
Ik ben nu s'nachts om 12 uur terechtgekomen. De moederoverste die gaf een jubilee in Tiene. En dan waren ze met een bus naar daar gekomen. En daar ben ik me s'nachts naar hier gekomen. Dat we rond 12 uur thuis waren.
De dag nadien ging zuster Norbert meteen aan de slag in de keuken.
En daar heb ik een goed jaar gezocht. En dan ben ik naar de wasserij gegaan. Dat was voordat ik in het klooster was. Hè. Dan ben ik in het klooster was, dan ben ik in de keuken beland.
Na 2 jaar trok de zuster naar Leuven om er verpleegkunde te studeren.
Dat weet ik niet bepaald dat ik dat echt wilde doen, maar ik heb het gedaan omdat de congregatie het vroeg. Ja, dat heb ik altijd maar voets gedaan. Hè.
En dat deed de zuster op een streng, maar rechtvaardige manier.
Je moest wel, want ik stond overal al in voor. Als er iets was, was het maar door Bert allemaal oplossen. Dan moest je dat lang een uur kordaten, hè.
Iets wat ook huidig bestuurder Ivo Jacobs van het Heilig Hart Ziekenhuis in Mol aan de levende lijve mocht ondervinden.
Ja, ik heb de zusters nog persoonlijk gekend toen ik hier pas begonnen ben als chirurg. Was zij hoofd van de tekenomaat. Op een gegeven moment had ik absoluut chirurgische draad nodig. Maar het diensthoofd van het OK stuurde mij naar zuster Norbert. Waar ik dan na wat aandringen toch de draad gekregen heb die ik nodig had om te kunnen opereren. Maar niet zonder de waarschuwing erbij dat ik zeer zuinig met die draad moest omgaan, want dat die heel veel geld kostte. De zuster was bijzonder streng, maar zeer rechtvaardig. En uiteindelijk kreeg je er toch altijd alles van gedaan wat je er wilde van gedaan krijgen. Maar je moest de juiste wegen een beetje bewandelen. En uit haar hele levensgeschiedenis kun je afleiden dat zij zoveel jobs in het ziekenhuis heeft gedaan. En op de duur eigenlijk een beetje een mannetje van alles was en voor alle karweitjes in het ziekenhuis op moest draaien.
En dus plaatste de zuster haar hele leven in teken van het ziekenhuis.
Dat is een beetje symbolisch van hoe de zuster alles wat in haar macht lag, maar deed om dat ziekenhuis te helpen. En dat is eigenlijk een beetje wat haar getekend heeft heel haar leven. Ze heeft heel haar leven echt in teken van het ziekenhuis geplaatst, vanaf dat ze een jonge vrouw was tot, ja, toen ze al een stuk in de 70 was en hier nog steeds werkte in het ziekenhuis.
Met de afbraak van het kloostergebouw dat plaats moet ruimen voor een nieuwe vleugel van het ziekenhuis, komt er een einde aan een stukje geschiedenis.
Dus via het bisdom hebben we nu verkregen dat we dit terrein kunnen benutten om het ziekenhuis uit te breiden. De realisatie ervan zal moeten beëindigd zijn voor eind 27. Ja.
Maar wat betekent die realisatie nu precies voor het ziekenhuis?
De architecten zijn aangesteld, dus de plannen worden kortlinks uitgewerkt. De juiste invulling daarin wordt nog besproken met het personeel en met de artsen.
Dat zuster Norbert deze week verhuist naar de Witte Meren betekent ook voor mantelzorger Lea een grote verandering in haar leven.
Het is een vrouw uit het huis. Ik kan niet meer missen. Zij heeft heel veel mij betekend, heel veel, nog, maar ik voor haar ook. De laatste jaren rijd ik met haar naar Postel of naar Tiene, naar haar broer of naar haar zussen. Ik deed alles voor. Ze moest maar iets vragen en ik stond klaar voor haar.
Iets wat ook na de verhuis niet zal veranderen.
Dan zal ik ook alle dagen tot bij haar komen, op de Witte Meren vragen of dat ik een boodschapje moet doen of dit moet doen. Of is het alleen maar voor een tasje koffie te drinken. Voor mij zal het in het begin een beetje een pad zijn die ik moet gaan zoeken van waar ik mij goed ga invoelen. Maar achterlaten doe ik niet. Nooit. Dat is voor mij een tweede moeder.
Studio Lokaal.
Deze week was er ook aandacht voor wetenschap. Niet alleen tijdens de Dag van de Wetenschap, maar ook tijdens het Feest van de Toekomst, waar jonge gezondheidsbewakers samenkwamen in Tableau om er meer te weten te komen over de link tussen hun omgeving en gezondheid. In bezoekerscentrum Tableau kregen de leerlingen van 4 secundaire scholen deze week de kans om te tonen wat ze de voorbije weken over gezondheid en milieu geleerd hebben. Tijdens een ochtend vol boeiende workshops kwamen ze onder andere meer te weten over de link tussen hun omgeving en de gezondheid. Een project dat kadert in de 3xG-studie.
De 3xG-studie is een gezondheidsstudie. We volgen 300 jongeren vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 18 jaar uit Tesselmol en Reti op. We brengen hun blootstelling aan schadelijke stoffen in kaart en we onderzoeken het verband tussen de omgeving en de gezondheid.
Maar waarom is dat nu precies zo belangrijk om te onderzoeken?
Het is niet zo vanzelfsprekend om in een gezonde omgeving te wonen. Met de 3xG-studie kunnen wij aandachtspunten identificeren. Wij brengen de blootstelling aan schadelijke stoffen in kaart en wij onderzoeken het verband tussen onze omgeving en onze gezondheid.
De tieners maakten de afgelopen weken al kennis met de studie aan de hand van een educatief pakket.
Gezondheidsbewakers zijn lessen die we ontwikkeld hebben voor het tweede middelbaar over milieugezondheidsonderzoek en de 3xG-studie. Het doel is om voor ons, dat de leerlingen voor ons een onderzoek gaan starten. Dus ze stellen vragen aan de wetenschappers en ze duiken alvast in de 3xG-databank. En van wat dat ze leren, maken ze een creatieve poster waarmee dat ze ook andere mensen kunnen informeren over wat we kunnen leren dankzij de 3xG-studie.
En dat is ook voor de onderzoekers best belangrijke informatie.
De leerlingen die nu de lessen volgen, hebben ook de leeftijd van de deelnemers aan de 3xG-studie. Dus via deze weg leren wij ook wat er in hun leefwereld zich afspeelt en daar willen we dan ook graag een antwoord op bieden.
Maar over welke vragen gaat dat dan precies?
Bijvoorbeeld vragen zoals, word je dikker van fruit eten? Wat is het verband tussen veel gamen en slecht slapen? Maar ook vragen over de schadelijke stoffen, zoals zitten er meer pesticiden in onze urine als we meer groenten eten? Of zitten er meer vlamvertragers in ons lichaam als er nieuwe meubels in onze slaapkamer staan?
Allemaal interessante zaken die ook bij de leerlingen in de smaak vallen.
Ja, ik vind dat eigenlijk wel heel leuk, want we hebben daar echt al wel veel lessen rond gewerkt en zo.
Ja, het waren wel heel leuke lessen. We mochten in groepjes werken en dan moesten we zo elke keer doorschuiven met een groepje. En dat was wel leuk.
Al die stoffen en zo en hoe dat in je bloed terechtkomt en zo, daar hebben wij wel heel veel rond gedaan. En dat is wel blijven hangen bij.
Ik heb gekozen voor de workshop water zuiveren. Ik heb geleerd hoe dat ik zelf iets moet maken om te leren hoe dat ik water moet zuiveren. Dat was heel interessant. Dat heeft mij heel veel bijgeleerd. En nu ben ik bezig met een workshop over lucht. Hoe dat we misschien de lucht gezonder kunnen maken voor iedereen. Dit heeft me wel heel erg iets opgewekt in mij, dat ik dat zo kan leren om dat beter te doen.
En ook leerkracht Lisa is enthousiast over het project.
Dat is een heel leuk project, omdat dat heel veel triggert dat leerlingen wetenschappelijk gaan nadenken over allerlei aspecten. Dus dat was een heel leuk gegeven daarvan. En dan zie je ineens dat leerlingen toch wel veel verder nadenken wetenschappelijk over invloeden van alles waar ze van tevoren niks van afwisten. Dat ze nu meer info hebben en dat ze toch wel verder beginnen nadenken dan dat je als leerkracht soms denkt.
Vooral de lessen over pesticiden en PFAS hakten er bij de leerlingen diep in.
Pesticiden, dat is iets waar ze van tevoren niet zo fel over nadenken. En ineens weten ze, ah ja, oké, pesticiden worden gebruikt om zaken te besproeien. Oei, maar dan krijgen we dat ook binnen. Ja, huisdieren die daar door velden lopen en dat dan ook mee binnenpakken. Ja, en dan beginnen ze ineens heel fel na te denken. Waardoor dat je soms zelfs tegen leerlingen moet zeggen van, ja, denk wel, het gaat over heel kleine hoeveelheden. Dus het is nu niet, als je met je hond straks in het veld gaat wandelen en je pakt die mee binnen, dat je daar morgen aan dood gaat gaan. Omdat ze dan ineens heel extreem beginnen te denken van oei, krijgen wij toch niet echt veel te veel binnen? Maar natuurlijk gaat het van ze weten er eigenlijk weinig van, maar ze leren het kennen en ze gaan dan heel veel doordenken.
Iets wat de leerlingen zelf ook kunnen beamen.
Ik denk dat met PFAS was dat met bekraste non-stickpannen, dat daar heel veel in zit. En wij hadden zo een pan thuis, dus ik zei tegen jou, mama, smijt die pan direct weg.
Er zijn wel wat dingen die ik heb meegenomen. Zoals bijvoorbeeld een huisdier dat bij je in je bed slaapt of zo. En dat ja, dan pesticiden en zo komt dan allemaal in je lichaam. Vroeger, later, altijd toen die puppy was, kwam die altijd bij mij zo wakker maken. En pesticiden zit eigenlijk zo in antivlooienmiddel, een anti-insectenmiddel. En elke maand krijg je die dan een pilletje daarvoor. En daar zitten eigenlijk al die pesticiden in. Dus als je dan in contact komt met je hond, komen die pesticiden ook in je lichaam.
Want wie bij de hond slaapt, krijgt voor je het weet de vlooien.
Studio Lokaal.
Het is tijd om op onderzoek uit te gaan, want vanaf januari verdrievoudigt de prijzen van een compostbak in onze regio. Maar wat betekent dat nu precies? En vooral, waarom schiet die prijs zo de hoogte in? Ik zocht het voor je uit. Wie wil composteren en een compostbak aan een voordelig tarief in huis wil halen, zal snel moeten zijn. Vanaf januari verhoogt de prijs van een compostbak van 50 naar zo'n 140 euro. De oorzaak ligt bij het wegvallen van een subsidie die werd uitgevaardigd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Jan Verheijen van OVAM legt uit waarom dat precies het geval is.
Het is een kwestie van andere prioriteiten en de middelen, de subsidies die we verlenen aan lokale besturen, een beetje te heroriënteren. De vaten en bakken zijn al vele jaren gesubsidieerd en die markt heeft zich op vele plaatsen ook gezet. Vandaag richten we die subsidies eerder in de richting van systemen voor gewichtsdiftar aan huis of op recyclageparken of voor de GFT-inzameling. En we doen dat omdat dat zaken zijn die een directe impact kunnen hebben op onze doelstelling om het hoeveelheid restafval te beperken tot 100 kilogram per inwoner.
Maar zorgt het wegvallen van die subsidie voor compostbakken er niet net voor dat mensen meer gaan sluikstorten?
Nee, niet noodzakelijk. Er zijn in het verleden ten eerste zeer veel investeringen gebeurd in die compostvaten en compostbakken of een wijkcomposteringssystemen. Dus die subsidies die werken nog altijd na. Die systemen die zijn nog in gebruik. Ten tweede is er sinds begin van 2024 een verplichting voor alle lokale besturen om GFT-inzameling ook te organiseren. Dus om huis aan huis het GFT-afval te gaan inzamelen. Die investeringen die nodig zijn om die GFT-inzameling overal te realiseren, die worden nu gesubsidieerd via het subsidiebesluit. Er is ook geen enkele indicatie dat een prijszetting van deze of gene afvalstroom dat het een impact heeft op de hoeveelheid sluikstort. Dat is in het verleden al onderzocht. Daar is geen rechtstreeks verband tussen. Sluikstort is soms wel het gevolg van een falend inzamelbeleid in globaliteit.
Het nieuwe besluit zorgt er onder andere voor dat we op een andere manier met ons afval zullen moeten leren omgaan.
Je kan gaan thuis composteren, je kan je afval gaan beperken en je groente, fruit en tuinafval aanbieden voor de huis-aan-huis GFT-inzameling.
Maar zorgt dat dan niet voor een extra kost voor de burger?
Diftar betekent natuurlijk dat je minder moet betalen dan wanneer je het in het restafval steekt. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en betekent in de praktijk dat je restafval je duurste fractie is en dat andere fracties, naarmate ze beter meer gerecycleerd kunnen worden of heraangewend kunnen worden, zoals het GFT-afval, minder kosten dan je restafval.
Het blijft dus een kwestie van anders leren omgaan met ons afval, maar wat betekent het wegvallen van die subsidie nu precies voor onze eigen portemonnee?
Dat wordt in zeer grote mate bepaald door het lokale bestuur, dus door de gemeente of door de intercommunale. Het feit dat er geen subsidies meer zijn, dat wil niet zeggen dat we niet meer aanmoedigen dat mensen hun afval niet zouden thuis composteren. Integendeel.
Maar waar vinden we dan de juiste informatie?
Wel, we hebben naast OVAM Vlaco, de Vlaamse compostorganisatie, die composteerders ondersteunt, grote composteerders, maar de Vlaming ook bijstaat met heel veel raad en daad over het vermijden van voedselverlies, maar ook hoe afval correct te composteren als je gaat thuis composteren. En natuurlijk zijn er nog de honderden Vlaamse steden en gemeenten en tientallen afvalintercommunales die zelf ook een duidelijk communicatieaanbod hebben naar hun inwoners, naar hun burgers, om voor wie dat wenst correct te gaan thuis composteren.
Volgens Schepen van Milieu Frederik Looy in de gemeente Mol blijft het ook na januari nog interessant om compostbakken aan te schaffen.
Het is nog altijd interessant om een bak te gaan halen. Als je wilt composteren, kun je nog altijd composteren. Als je dan de markt verkent en dan nog altijd prijs-kwaliteit, is dat nog altijd de beste keuze. Hè? We hebben nog wat betreft groenafval een vrij gunstig regime op ons containerpark. Hè? Waarbij dat je tot, als het nu hout betreft, en wat groenafval, je kunt tot tot 200 kilo gratis aanleveren. Het kan toch ook niet de bedoeling zijn dat wij bij wijze van spreken de vrije markt voor een deel verstoren door die bakken echt onlogisch goedkoop te maken.
Naast de compostbakken zijn er trouwens nog manieren waarop de gemeente Mol probeert om composteren aan te moedigen.
Je hebt nog compostvaten, daarvan stijgt de prijs voorlopig niet. Je kunt composteren op een hoop. Op de markt en tuincentra zijn er ook goedkopere, maar minder kwalitatieve bakken beschikbaar. Die keuze kan ook gemaakt worden. Hè? Dus het is niet omdat onze bakken in prijs stijgen dat er geen mogelijkheden meer zijn om te composteren.
Een volledig overzicht van alle manieren is terug te vinden op de website van de gemeente Mol. Zaterdagavond brachten de twee Molse zussen Evelien en Marlies Bosmans een stukje familiegeschiedenis tot leven en dat live op het podium van Schouwburg Rex, waar ze de eerste aflevering voorstelden van de podcast Geisha. Een unieke gebeurtenis die we niet wilden missen. In de gloednieuwe podcast Geisha gaan de zussen Evelien en Marlies Bosmans, geboren en getogen in Mol, op zoek naar hun familiegeschiedenis. Ze onderzoeken het mysterieuze levensverhaal van hun grootvader Peter. Die had een import- en exportbedrijf in China waarmee die miljoenen verdiende. Maar na zijn dood erft de familie vooral geen geld en heel veel vragen. Maar hoe kwamen Marlies en Evelien dat verhaal dan precies op het spoor?
Dat is eigenlijk begonnen 2 jaar geleden, toen wij op vakantie waren in Gran Canaria met ons papa. En toen begon hij eigenlijk te vertellen over onze grootvader Peter. Die is gestorven in Gran Canaria en hij begon zo te wijzen. Nou, ja, dat was daar. En hij begon dat verhaal weer eenmaal te vertellen. En toen dachten wij, amai, we moeten hier iets mee, want dat is zo'n ongelooflijk verhaal.
En dan was het eerst nog denken van, oké, welke vorm gaan we gebruiken? We zijn alle twee actrices, dus zo van, misschien moeten we een theaterstuk erover maken of een serie. Maar dan dachten we, ja, nee, wij luisteren zelf zo graag true crime podcasts. En eigenlijk, dat verhaal draagt wel een beetje true crime gegeven in zich. Dus we dachten, ja, de podcast is de beste vorm.
En dus begonnen de dames te graven in de geschiedenis van een familiesaga in een sappig campusdecor als Mol.
We zijn begonnen, natuurlijk hier in Mol, bij iemand van de dienst Heemskunde. Die heeft ons een stamboom laten zien en zo, van onze grootvader. En dan ja, zijn we er dieper en dieper ingedoken, dieper in het bedrijf. Hij had een bedrijf, Keisha heette dat, dat dan import en export deed met China. Dus zijn we daar ja, verder in gaan onderzoeken. Echt een beetje zoals twee privédetectives eigenlijk.
Voor vader Jo Bosmans bracht het maken van de podcast gemengde gevoelens met zich mee.
Vooral een rollercoaster eigenlijk van heel veel emoties. En ik weet niet of die emoties dat verdriet was of eigenlijk boosheid.
Maar waarover gaat dat dan precies?
Dat gaat vooral over mijn vader in een toestand zien in Gran Canaria, die daar aan het overlijden is. En heel de setting er rond eigenlijk. Hoe dat we hem daar eigenlijk aangetroffen hebben, toen hij eigenlijk al op zijn sterfbed lag.
Ook voor de zussen was het niet altijd evident om in de voetsporen van hun grootvader te treden.
Ik vond dat heel spannend en heel intensief eigenlijk. Maar vooral ook heel fijn dat we dat konden doen. En ja, dat voelde wel als iets heel bijzonders dat we zo in de voetsporen van onze grootvader traden.
Al blijft dat binnen de familie wel voor gevoeligheden zorgen. Hoewel Jo vroeger vooral thuis werd aangeleerd om te zwijgen, was dat buiten zijn zus liefgerekend die wel in de bres sprong.
Ik niet alleen hoor. Ik denk dat Patrick ook wel een beetje tegen hem in is ingegaan. Maar ja, ik was zogezegd het zwarte schaap van de familie.
Maar hoe zat dat dan met de sfeer aan tafel?
Oh, iedereen liep op eieren. Ik kon niet tegen onrechtvaardigheid en kan dat nu nog altijd niet. En ik was dan degene die vooral rebels was, blijkbaar. Blijkbaar alles wat ik deed was fout. Ik weet niet. Ja, ik was anders. Ik liep niet in de rij. Hoe meer ik mij daartegen verzette, tegen zo'n autoritair gedrag, hoe beter dat was. Dat heeft mij alleen maar gesterkt in het anders zijn en anders doen.
Dat het verhaal van de familie Bosmans nu met heel Vlaanderen gedeeld wordt, is niet vanzelfsprekend.
Elk gezin, elke familie heeft zijn geheimen. Allee, hetgeen dat naar buiten toe uitgedragen wordt, is helemaal iets anders dan wat dat er zich binnen in het gezin echt afspeelt. Niemand hangt de vuile was buiten. Niemand doet dat. En hier wordt dat dan een beetje wel gedaan en dat is lastig. Maar ik vind het ongelooflijk moedig wat dat zij gedaan hebben, hè? Evelien en Marlies. En ook dat de band met hun papa daardoor verbeterd is, dat alleen al vind ik fantastisch. Maar of dat nu voor mij iets specifiek, iets gunstig heeft opgebracht? Nee, niet echt. Misschien een tweede verwerkingsproces dat ik door moet, maar voor de rest, nee.
Marlies en Evelien hopen vooral dat mensen nu meer gaan nadenken over hun eigen familieperikelen.
We hebben het gevoel, de mensen die eenmaal geluisterd hebben, dat die altijd heel snel terugkoppelen naar zichzelf. Zo van, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Ik heb ook de vier zussen van mijn moeder spreken ook niet meer met elkaar. Of weet ik veel. Ik denk dat iedereen wel zo'n familieverhaal heeft. En dat er familievetes in heel veel families voorkomen. Dat is wat dat we hopen.
Maar hebben de zussen zelf ook iets van elkaar geleerd?
Als Evelien is wel heel... Die kan wel heel streng zijn. Dat vond ik wel goed om te merken. Die kan wel heel goed zo zeggen. Nee, en ik wil echt zo dat die zin zo is, wat anders. Zo dat vond ik op zich nog wel verrassend.
Ja, ik dacht dat ik dan als Marlies meer neurotisch ging zijn. Maar eigenlijk vind ik dat zij redelijk kalm is gebleven heel dat proces lang. En dat ik eerder degene was die soms nu ook zeker in die laatste week... als je mij had laten doen, had ik nog tot de nacht voordat het is uitgekomen... Had ik nog dingen zitten veranderen en nog zinnetjes aanpassen. En ons Marlies was eigenlijk degene die daar de kalmte bewaarde. Eigenlijk dat zij eerder de oudere zus was in dit proces dan ik.
En om het verhaal ook voor de luisteraars verder te stroomlijnen, deden de zussen beroep op de hulp van onze eigenste Stijn Valgaren.
Wel, ik ben eigenlijk de DJ, de host, waar het allemaal doorgaat. Dus ze komen langs in de studio, ze komen het verhaal vertellen in de studio's van Radio Mol. En wij zijn een beetje een drager. En af en toe kom ik heel eventjes tussen voor wat recapitulatie, zoals dat dan plechtig heet.
En ging dat dan zo wat, om in het plat Mols te klappen?
Het was een avontuur, dat kan ik je wel zeggen. Het is helemaal buiten mijn comfortzone geweest. Want ik moest in het Mols klappen en Janne zat in het Mols. En dat is iets wat ik eigenlijk niet echt dagelijks doe. En laat staan via de micro dat ik constant in het campus of in het Mols praat.
Wie wil beluisteren hoe dat klinkt, kan nu naar Geisha luisteren op Spotify of VRT Max.
Studio Lokaal.
En dan moeten we het vandaag ook al hebben over de feestdagen, want de Sint is nog maar net in het land of daar zijn die kerstmarkten al. Wie nog op zoek is naar inspiratie voor onder meer kerstversiering, moet dit weekend sowieso in de kerk van Mol achter Bos zijn, waar armoedeorganisatie MinMol haar jaarlijkse kerstmarkt organiseert. En wie daar alles over kan vertellen, dat is Diaan Kerkhoffs. Goedemorgen, Diaan.
Goedemorgen, Stef.
Zeg, jullie zijn er al vroeg bij, hè, met kerst?
Wij wel. Dat is elk jaar het laatste weekend van november en het eerste van december dat wij de kerstmarkt houden.
Ja, en die kerstmarkt, dat zorgt altijd in Mol toch wel voor heel wat belevingen. Heel veel mensen vinden dan de weg naar jullie, hè?
Ja, heel zeker. Ook voor mensen die juist buiten de boot vallen, hè, die de toelating krijgen van het OCMW om goederen te komen halen in de kerk, kunnen nu voor heel kleine prijsjes... Hè, toch ook iets aanschaffen tegen kerst en Sinterklaas en zo.
Ja, en dat gaat dan onder meer over tweedehands kerstversiering en zo, hè?
Ja, eigenlijk wel. Dat zijn goederen die binnenkomen, hè, door particulieren, zal ik maar zeggen. En hè, meestal vragen we dat dan. Heb je daar problemen mee dat we dat voor een klein prijsje verkopen, één keer per jaar? En voor de meeste mensen is dat wel goed.
Oké, en wat zit er zoal in het assortiment dit jaar?
Vooral speelgoed is heel in trek. Tweedehands kerstgerief. Kledij is er dit jaar ook bij. Dus eigenlijk voor iedereen is er wel iets. En ook hebben wij een cafeetje dan. En daar kunnen we een glühwein drinken of een warme choco of een tasje soep. Dus dat is ook heel in trek.
Ja, en die opbrengst die gaat onder andere naar de werkingsmiddelen voor jullie organisatie, hè?
Ja, dat is eigenlijk om een beetje heel het jaar door te kunnen trekken, zal ik maar zeggen, voor de kinderen. Dit jaar was nu een warme winterjas. Elk kindje heeft van ons een warme winterjas gekregen, een nieuwe.
Wow.
Dus voor die kinderen is dat ook heel belangrijk dat die wel eens iets nieuw kunnen krijgen in plaats van altijd tweedehands te moeten dragen. Daar doen we het eigenlijk voor.
Ja, want jullie geven mensen in armoede een duwtje in de rug, maar hoe groot is dat probleem op dit moment nog?
Momenteel hebben wij 465 gezinnen.
Goh.
Dus dat is een heel hoopje, zou ik maar zeggen. De armoede wordt groter en groter. Dat is Mol, Balen, Dessel. Mm-hmm. Dus dat gaat over bijna 1000 kinderen dat we praten dan.
Ja.
Dus en die krijgen in augustus krijgen die meestal een nieuw paar schoenen bij de Torf, dat wij ook volledig sponsoren.
Uh-huh.
En dan nieuwe schoolgrief. En nu dit jaar was er een warme winterjas bijgekomen.
Ja, en hoe gaat dat dan praktisch in zijn werk? Als jullie die schoenen en die jas bijvoorbeeld moeten regelen, hoe pakken jullie dat aan?
Ja, de schoenen dat is in de Torfswinkel in Mol. En die doen dan op hun vrije dag open, alleen voor ons. Dat daar niemand anders... Hè, ja. terecht kan eigenlijk, omdat dat, ja, de privacy van ons mensen is toch wel heel belangrijk. Ja. Ze hoeven niet te weten wie dat bij ons lid is. Hè. Dus ja. en dan komen die met hun kindjes naar de winkel. Die hebben allemaal een bepaald uur dat ze mogen komen. En dan worden die voetjes ook eens opgemeten, want er zijn kindjes bij die hebben een schoenmaat die 3 maten te klein is, hebben die aan. Dus dat wordt allemaal goed opgemeten en dan hebben die de juiste schoenen. En dan mogen die kindjes echt zelf kiezen welke schoenen dat ze willen eigenlijk.
Ah, kijk eens aan, een fantastisch initiatief. Hè? Want ja, heerst er eigenlijk nog een soort van taboe de dag van vandaag rond die armoede?
Ja, om die een drempel te nemen om bij ons in de kerk binnen te komen, hè, bij een armoedevereniging, voor spulletjes te komen halen, dat is een hele moeilijke. Want daar komen dikwijls heel veel traantjes bij de mensen. Ja. Dus en dan moeten we toch ook zorgen dat die een goed gevoel krijgen. Hè, een knuffel of een schouderklop, zo van, het gaat wel goed komen.
Dus jullie doen eigenlijk veel meer dan in spullen voorzien, hè?
Ja, ja, ja. Die spullen, dat is eigenlijk bijzaak, zeggen wij altijd. Dus vooral de mensen ondersteunen, de juiste weg wijzen naar het OCMW of naar andere instanties.
Ja.
Ik wil je een goede babbeltje kunt hebben met de mensen, die steun je kunt geven. Ook voor de kindjes de weg naar een jeugdbeweging of een beetje meebegeleiden voor school en zo. Dat is veel belangrijker dan de spulletjes eigenlijk.
Ja, en dat is bovendien iets waar wij dit weekend met ons allemaal aan kunnen bijdragen, hè?
Ja, ik zou zeggen, kom zoveel mogelijk, hè, de volgende 2 weekends, van 10 tot 4, naar de kerk in Achterbos. En dan dragen zeker uw steuntje bij om onze kindjes een beetje een goed gevoel te geven, ook met de eindejaarsfeesten en met Sinterklaas en zo. Dat ze hetzelfde kunnen krijgen eigenlijk als kindjes van ons, zal ik maar zeggen.
Voilà, daar doen we het voor. Dankjewel om even aan de lijn te komen, Diane. En tot binnenkort, hè.
Ja, graag gedaan. Tot dan. Dag. Studio Lokaal.